Goedemorgen. Ik zei net van dat we met elkaar kunnen vasthouden waar we nu zijn eigenlijk. Met elkaar hebben we God groot gemaakt. We hebben gezongen dat hij heilig is, dat hij goed is. We zijn voor zijn troon gekomen. En we zijn eigenlijk op onze plaats in de hemelse gewesten. En daar wil ik het eigenlijk over hebben vanmorgen. Onze plaats in de hemelse gewesten. Aan een kant een heel lastig begrip, moeilijk begrip. En ik heb ook niet die pretentie dat ik dat vandaag allemaal heel duidelijk voor jullie ga uitleggen. Maar ik wil er wel even met jullie over gaan nadenken. Het begon eigenlijk toen ik aan het voorbereiden was voor deze dag wat ik zou gaan spreken. En een paar moment dan bezig met dingen bezig. En dan komt er iets in je gedachten dat je denkt van ja, dit is het. En waar het over ging was, wat ik over zat te denken, was de strijd in de hemelse gewesten van Efeze 6. Ik denk ja, er zijn al zoveel boeken over geschreven, er zijn al zoveel studies over gegeven van waarom, ja, wat kan ik eraan toevoegen, wat moet ik erover zeggen. Er zijn ook zoveel verschillende meningen. En toch bleef dat zo in mijn gedachten, dat dat toch het onderwerp zou zijn. En wat de Heer toen me te binnen bracht is van ja, dat stukje over de hemelse gewesten, de strijd in de hemelse gewesten, de geestelijke wapenuitrusting uit Efeze 6. Dat is zo'n bekend stukje, zo. Maar wat mensen heel vaak vergeten, en wat de Heer vandaag in ons midden wil leggen, is van de brief van Efeze heeft eigenlijk 6 hoofdstukken. En die wapenuitrusting is het 6e. Maar hij begint in hoofdstuk 1. En om hoofdstuk 6 goed te begrijpen, moet je eigenlijk vooraan beginnen. Wij als christen hebben daar wel eens een neiging toe. Hè? Om de tekst hier en tekst daar toch bij elkaar te grijpen. Pak het aan elkaar, doe ik zelf ook wel eens hoor. Als ik zo aan het voorbereiden ben, ik tekst hier, tekst daar, ga het bij elkaar plakken. Maar de Heer bracht me vandaag er binnen om het complete plaatje te laten zien. En dus ik ga heel Efeze met jullie doornemen. We hadden het van de week over dat er op zondag niet echt een bijbelstudie was. Nou, vandaag ga ik een bijbelstudie houden. Nou, ik ga het een beetje inkorten. Maar ik zou je wel willen oproepen om dat zelf van de week, de komende weken thuis, toch eens mee verder te gaan. Er zijn altijd mensen, ik zie sommige mensen altijd aantekeningen maken en zo. En daar verder over na te denken. In de Bijbel zitten ook altijd meerdere lagen. Teksten die je kunt lezen, er zitten heel veel diepere lagen in die je kunt ontdekken. Dus soms ziet de een dit en de ander dat. En soms wil de Heer het ene naar voren brengen, het andere. Dus ik ga nu gewoon met jullie delen wat ik denk dat de Heer vandaag in ons midden wil leggen, naar voren wil brengen. En als we het over die geestelijke wapenuitrusting hebben van Paulus. Paulus was een geleerd man. Die had heel veel geleerd over de Bijbel, het Oude Testament. Daar had hij in gestudeerd, daar wist hij heel wat van. En we zien ook, in Efeze zie je ook terug, dat hij daar teruggrijpt op het Oude Testament. En dat is ja, het complete plaatje wat ik wil zeggen, van dat is zo duidelijk. Ik heb wel eens studies gelezen over die wapenuitrusting, dat er wordt gezegd van ja, Paulus zag zo'n Romeinse soldaat voor zich en die heeft dat beschreven. Natuurlijk zal dat een rol hebben gespeeld, want wat we zien, wat we kennen, helpt ons om een bepaald beeld te maken. Maar uiteindelijk, het eerste begin zit al in het Oude Testament. Dus daar ga ik eerst even met jullie naartoe. Naar Jesaja 59. Ik lees de teksten vandaag uit de NBG-vertaling. Ik heb speciaal gekozen omdat sommige dingen daar iets duidelijker naar voren kwamen bij deze boodschap. Als de andere vertalingen die ik ook wel eens neem. Jesaja 59, vers 1 begint al. Zie, de hand van de Heer, de hand des Heer is niet te kort om te verlossen en zijn oor niet te onmachtig om te horen. Nou, als je deze tekst al neemt en je gaat daar al over nadenken, heb je eigenlijk al genoeg. De hand van de Heer is niet te kort om te verlossen en zijn oor niet te onmachtig om te horen. Misschien denk je wel eens, de Heer hoort me niet, maar hij is in staat om te horen. Maar wat is het probleem? Zegt Jesaja, maar uw ongerechtigheden zijn het die scheiding brengen tussen u en uw God. En uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat hij niet hoort. Want uw handen zijn met bloed bezoedeld en uw vingers met ongerechtigheid. Uw lippen spreken leugen, uw tong prevelt onrecht. En dan gaat hij verder. Zo ontbreekt de waarheid. En wie wijkt van het kwade, wordt het slachtoffer van uitbuiting. Maar de Heer zag het. Hij zag de ellende. Hij zag wat er kwaad was in zijn ogen. Dat er geen recht was. En hij zag ook dat er niemand was. En hij ontzette zich omdat er niemand tussen beiden trad. Toen bracht zijn arm hen hulp. En zijn gerechtigheid ondersteunde hem. Hij bekleedde zich met de gerechtigheid als met een panzer. En de helm des hels was op zijn hoofd. Hij bekleedde zich met wraak als met een gewaad. En hij hulde zich in ijver als in een mantel. Naar de daden zal hij vergelden. Grimmigheid aan zijn tegenstanders. Vergelding aan zijn vijanden. Aan de kustlanden zal hij vergelding doen. En men zal van waar de zon ondergaat de naam des Heren vrezen. Van waar zij opgaat zijn heerlijkheid. Want hij komt als een onstuimige rivier. Door de adem des Heren voortgezweet. Maar als de verlosser komt. Als verlosser komt hij voor Sion. En voor wie zich in Jacob van overtreding bekeren. Luidt het woord des Heren. En wat mij aangaat. Dit is mijn verbond met hen. Zegt de Heren. Mijn geest die op u is. En mijn woorden die ik in uw mond gelegd heb. Zullen niet wijken uit uw mond, nog uit de mond van uw kroost, nog uit de mond van het kroost van uw kroost, zegt de Heere van nu aan tot een eeuwigheid. Dus hier zien we dat al terug, dat panzer van gerechtigheid en de helm van het heil. Is eigenlijk als een beeld van Jezus die hier komt. Je ziet, de mensen zijn aan ongerechtigheid, er is ellende. Ze kunnen daardoor het woord van God niet horen. En God hoort hen eigenlijk niet, omdat ze in ongerechtigheid komen. En dan is daar de Heer Jezus die zegt van, Ik ga dat oplossen. Ik ga verlossing brengen. En dat heeft hij later ook gedaan. En hij gaat de vijanden wegjagen. En hij brengt verlossing aan mensen die zich bekeren. En dan geeft hij zijn geest. Ook die geest. We gaan zo meteen naar de brief van Efeziërs toe. Dan zul je dit stukje ook terugzien. En je ziet dus duidelijk dat Paulus heeft teruggegrepen naar dit stuk. Nou, we gaan eens naar... Zometeen naar Efeze. De volgende heb ik eventjes. Het volgende plaatje. Ik denk van hoe maak je dat nou duidelijk? Hè? Wat is nou de hemelse gewesten? Hemelse gewesten is iets wat we niet kunnen zien. Het is een onzienlijke wereld. Maar om het toch even een beetje te maken van wel te zien, heb ik even dit. We hebben beneden de aarde. En dan daarboven de hemelse gewesten. Ja, of dat echt zo is. Ik bedoel, er zijn ruimtevaarders, die zijn in de ruimte geweest. Met telescopen kunnen ze miljoenen kilometers ver in de ruimte kijken. En ze hebben nog nooit de hemelse gewesten gezien. Ze hebben nog nooit de hemel gezien. Kijk, en als we ze hier naar boven wijzen, maar in Australië wijzen ze helemaal de andere kant op. Van, ja, waar is die hemel dan? Het is een onzienlijke wereld. Het is een geestelijke wereld. Daarom kunnen we hem met onze eigen ogen niet zien. Daarom kun je met telescopen, met allerlei dingen kun je het niet zien. Maar ik heb het even maar heel simpel voorgesteld. Wij zijn op de aarde en daarboven is de hemelse gewesten. Maar de bedoeling is, als we even naar de volgende gaan, dat we eigenlijk in de hemelse gewesten leven. Maar is dat zo? Of worden we misschien een beetje heen en weer? Een beetje heen en weer geslingerd? Ja, de volgende? Ja. Of zitten we dan toch beneden? Maar uiteindelijk is de bedoeling dat we boven zijn. Dat we in die hemelse gewesten, daar ga ik over lezen in Efeze. En hoe je dat nou doet, is, ik denk vaak dat het een beetje heen en weer. En je gaat niet, in je lichaam ga je ook niet naar de hemelse gewesten, want dat heb ik hier met die poppetjes even geplakt. Van, je plaats in de hemelse gewesten, dat gebeurt door de geest. Dat gebeurt in je gedachten, gebeurt door je opstelling. Daar kun je daar zijn. De volgende. Dit is dus eigenlijk de bedoeling. En wat is er in die hemelse gewesten? Dan gaan we naar Efeze. Efeziërs 1. Ik zei al, we gaan de hele Efezebrief doornemen. Dus begin 1. Ik ga heel veel lezen vandaag. Ik hoop niet dat het te veel is. Dat jullie later zeggen. Maar ik hoop wel dat je God vraagt. Dat je de Heilige Geest vraagt. Dat hij tot je hart gaat spreken. Dat is mijn verlangen ook. Niet mijn boodschap, niet, maar wat God in mijn, wat ik zo heb mogen ervaren, dat we dat met elkaar mogen ervaren. Efeziërs 1, vanaf vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Dus hij heeft ons gezegend met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Dus als je die zegen wil ontvangen, moet je wel in die hemelse gewesten zijn. Want anders kun je daar wel gezegend worden, maar als je op de aarde bent, ben je te ver weg. Het is in Christus ook, zijn we gezegend. Want hij heeft ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren. Toen heeft hij het plan al bedacht, dat hij ons wilde redden. Opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus. In zichzelf overeenkomstig het welbehagen van zijn wil tot lof en van de heerlijkheid van zijn genade. Waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Daar heb ik een paar keer later ook nog steeds benadrukt met een ander kleurtje van het is in Jezus, in zijn geliefde, door Jezus, door zijn verlossing. Niet in onszelf. In onszelf hebben we dat allemaal niet. Door Jezus het alleen. En ik heb een paar woorden, die heb ik dik gedrukt. Gewoon in het zwart. Heilig en smetteloos zijn kinderen. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, begenadigd. En dat heb ik dan in het volgende plaatje heb ik alles eigenlijk een beetje samengevoegd. We zijn in de hemelse gewesten. Daar zit Jezus op de troon aan de rechterhand van zijn vader. Die zit daar ook. En daar zijn wij. En hoe zijn wij daar? Heilig. Smetteloos. Dat hebben we net gelezen. Zo stelt hij ons voor zich. Heilig, smetteloos. Als zijn kinderen. Tot lof en heerlijkheid van zijn genade. Begenadigd. En dat wordt belangrijk. Hè? Dat je dat door laat dringen. Dat het zo met je is. Niet wat je voelt. Maar wat de waarheid van Gods woord is. Zo stelt hij ons voor zich. En zo zijn we bij hem in de hemelse gewesten. Want als dat niet zo zou zijn. Als we in onszelf zouden komen. Ja, dan zouden we er zo uitgegooid worden. Ja, ik kom niet bij mij in de buurt, niet in de hemelse gewesten. Als zondig mens. Alleen door de Heer Jezus kun je daar komen. We lezen verder in Efeze. Zien we het weer. En in hem hebben wij, door de verlossing door zijn bloed, de vergeving van overtredingen. Het is een feit. Als je dat gelooft. Bent verlost, je bent vergeven. Naar de rijkdom zijner genade, welke hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand, door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen. In overeenstemming met zijn welbehagen, dat hij zich in hem had voorgenomen, om ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemel en op de aarde is, onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten. In hem, in wie ook wij het erfdeel ontvangen hebben. Waartoe wij tevoren bestemd waren, krachtens het voornemen van hem die in alles werkt naar de raad van zijn wil. Omdat we zouden zijn tot lof zijn heerlijkheid, wij die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd. Een heel ingewikkeld verhaal, tenminste zo klinkt het wel een beetje, maar ik haal eruit wat eigenlijk de boodschap is. God had al een plan, heel lang van tevoren, voordat de aarde en hemel was, om ons... niet alleen ons, maar gewoon alle christenen te redden door het bloed van Jezus en hem voor zich te stellen, heilig en smetteloos en ons een plaats te geven in hemelse gewesten. We hebben een erfdeel ontvangen. Ja, je hebt een erfdeel. Dat is natuurlijk als je een erfenis ontvangt, dan zit je altijd op, wow, hè, wat krijg ik? En zo heb je het erfdeel van God heb je ontvangen. En dan mag je naar uitstrekken. We gaan nog even verder. In hem. Weer in hem. Het is alleen in hem. Dat moet je tot je door laten dringen. In hem alleen. Zijt ook gij. Nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uw behoudenis hebt gehoord. In hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Misschien herinner je je nog dat ik het net in Jesaja dat het stond. Dat het teken zou zijn. Dat de Heilige Geest zou gegeven worden. En het woord van God. We zijn verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van zijn volk. Dat hij zich verworven heeft tot lof zijn heerlijkheid. Daarom zegt Paulus, houd ook ik, gehoord hebbende van uw geloof in de Heer Jezus en van uw liefde tot al de heiligen, niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden. Omdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen. En dan gaat hij verder. Wat wil hij dat we kennen? Verlicht de ogen uws hart. Zodat gij weet. Ik heb het hier weer benadrukt. Zodat gij weet. niet, ik geloof het misschien. Misschien, nee, je weet welke hoop zijn roeping wekt. Hoe rijk de heerlijkheid is zijn erfenis bij de heiligen. Hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons. Zeg dat tegen jezelf als het ware. Hoe groot die overweldigende kracht is aan mij. Aan ons die geloven. Naar de werking van de sterkte zijner macht. Het is niet onze macht, het is niet onze kracht. Het is zijn macht, die werkt in ons. Die heeft gewrocht in Christus. Door hem uit de doden op te wekken en hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten. Dat had ik net dat plaatje ook laten zien. God, Jezus aan de rechterhand in die hemelse gewesten. Waar staat hij? Boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. Willem die bad het al. God is boven, helemaal bovenin. Helemaal boven alles. Jezus is gesteld boven alles. Maar weet je wat zo geweldig is? Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en hem als hoofd gegeven boven al wat is. Gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is. Vervuld met hem, die alles in allen volmaakt. Dus, even raar gesteld. Als ik Jezus zou zijn. Ja, even heel vreemd. Hè, moet je even, ik ben Jezus. Dan zijn jullie de gemeente. Zijn lichaam. Als Jezus boven alles staat, waar sta je dan als gemeente? Ook boven alles. Want in Jezus, Jezus staat boven alles, wij zijn zijn lichaam, dus wij zijn in Jezus ook boven, wat we net hebben gelezen, boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt, niet alleen in deze. Want als je in zijn lichaam bent, dan zit je daarboven. Want Jezus, zijn lichaam is niet gescheiden van een deel beneden, nee. In hem zitten we daarboven. En dan gaan we even verder. Dan heb ik nog een keertje dat plaatje terug. Dus in hem zijn we daarboven. Zijn we er ook boven gesteld. En dan gaat Paulus verder. We gaan weer even verder lezen. Paulus zegt, mij verreweg de geringste van alle heiligen is deze genade te beurt gevallen. En dat mag jij ook zeggen. Misschien denk je dat van jezelf ook wel. Wie ben ik dan? Dacht Paulus ook, wie ben ik dan? De minste. Nou, mag je zeggen, ik de minste. Maar mij is die genade te beurt gevallen. Het gaat niet om wie belangrijk is, nee. Wat is zijn genade? Om de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen en in het licht te stellen wat de bediening van het geheimenis inhoudt dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God. De schepper van alle dingen. Op dat thans, nu, dit moment, door middel van de gemeente, aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten, de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden, naar het eeuwige voornemen, dat hij in Christus Jezus onze Heer heeft uitgevoerd, in wie wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben door het geloof in hem. We mogen vrijmoedig zijn, we hebben toegang tot hem. Maar we zijn daar op dat, door middel van de gemeente, door middel van ons, aan de overheden en de machten van de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid van God bekend zou maken. Dus ik heb het volgende plaatje heb ik er nog even wat bij gedaan. Dat is ook in die hemelse gewesten. Daar zijn die overheden en machten. Met elkaar zijn we daar. Jezus is daar. God is daar. De gemeente is daar. En we zijn heilig en onberispelijk. En we zijn zijn kinderen. En God laat door ons aan die overheden en machten zien dat hoe geweldig hij is. Hoe groot hij is. Hoe groot zijn liefde is. Dat is onze plaats. Maar het probleem is dat we dat soms lastig vinden om die plaats in te nemen. Dat we zo worden opgeslokt door onze dagelijks leven en door onze bezigheden. Daarom zei ik net al, toen we naar de aanbidding van probeerde het vast te houden. En eigenlijk zeg ik van, je moet niet alleen vandaag vasthouden, niet alleen dit uur tot, nee, straks, vanmiddag, morgen, je hele leven. Dat je plaats is. We gaan verder. Ik ga naar Efeze 2. We zijn er bijna. We gaan tot 6. Dus, ja. Want door genade zijt gij behouden. Door het geloof. En niet uit uzelf. Dat is een opluchting voor mij. Want als ik het zelf al zou moeten bewerken, dan had je een hoop werk aan. Nee, het is genade. Het is een cadeau. Je hoeft het alleen maar aan te nemen. Want zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen. Die God tevoren bereid heeft, omdat wij daarin zouden wandelen. Bedenk daarom dat gij, die vroeger heidenen waart naar het vlees en onbesneden genoemd werd door de zogenaamde besnijdenis, die werk van mensenhanden aan het vlees is, dat gij te dien tijden zonder Christus waart. De meesten van ons kennen dat, die tijd wel, dat je een tijd bent geweest zonder Christus. Dat je je eigen weg bent gegaan. Toen was je uitgesloten van het burgerrecht van Israël. En vreemd aan de verbonden van de belofte, zonder hoop, zonder God in de wereld. Heel veel mensen leven daar nog. Maar thans, voor ons en voor alle gelovigen geldt, maar thans in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds ver af wordt, dichtbij gekomen door het bloed van Jezus. Dus, als je soms ver af voelt, je mag dichtbij komen. Want Jezus bloed heeft gevloeid voor jou. Voor jouw zonde, voor jouw ongerechtigheid. En dan gaan we naar 3, hoofdstuk 3. Ik spring er wel een beetje door, anders wordt het heel lang. Ja, zegt Paulus, om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader. Naar wie alle geslacht in de hemel en op de aarde genoemd wordt. Opdat hij u geven, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Voor u. Met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Opdat Christus door het geloof in uw hart de woning maken. Geworteld en gegrond in de liefde. Zult gij dan samen met alle heiligen in staat zijn te vatten hoe groot de breedte, de lengte, de hoogte, de diepte is. En te kennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. Opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. We hebben alle christenen met elkaar nodig om in staat te zijn om te begrijpen hoe groot en hoe lang en breed en diep God is. En in je eentje is dat niet. Daarom hebben we elkaar ook nodig. Met elkaar, wij zien al wat meer. Als je met een man of 100, 120 bent, dan zie je al wat meer. Maar als je met 500 bent, zie je nog meer. En als je pas met de allen, want God is zo groot. En dat is ook een bedoeling, dat we dat met elkaar gaan ontdekken. Hoe groot die liefde is. Hem nu, die blijkende kracht, welke in ons werkt, dus welke in u, in jou werkt, bij macht is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus en in alle geslachten van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Hij kan dus veel meer doen dan wij bidden of beseffen. Zijn kracht, als zijn kracht het werk gaat doen. Als je ophoudt met in je eigen kracht te werken, dan ben je tot grotere dingen in staat. Maar als we in Efeze verder lezen, dan lezen we ook dat er een heleboel andere dingen zijn. Want we hebben het over de hemelse gewesten. Maar op de aarde zijn een heleboel andere dingen. Ik ga het niet allemaal lezen. Ik heb het wel in het plaatje even wat dingen weergegeven. Dan kun je het zelf maar eens even lezen. Zometeen ga ik er een klein stukje over lezen. Maar wat is er allemaal op die aarde? Bitterheid, gramschap, toren, getier, gevloek, kwaadaardigheid, hoererij, onreinheid, geldgierig, afgodendienaar, onwelgevoegelijke of zotte of losse taal. Daar heeft Paulus het over in zijn brief van Efeze. Van dat er allemaal is. En dat mensen zich daarmee bezighouden. En dat mensen dat doen. En hij zegt tegen ons van, daar moet jij je niet mee bezighouden. Want wat gebeurt er nou? Dat we het volgende eens kijken. Dat mensen soms zo weer bezig zijn met de dingen van de aarde. Gewoon worden opgeslokt door alle dingen. Dan kom je op die aarde. En dan gaat dat je een deel van je leven worden, deze dingen. En dat moet niet. Dan word je beïnvloed door de verkeerde dingen. Paulus zegt dat in Efeze 4. Dus de volgende. Dit zeg ik dan en betuig in de Heer. Dat gij niet langer mocht wandelen zoals de heidenen wandelen. Dus hou er mee op. Wat doen ze dan? Ze wandelen in ijdelheid van hun denken. Verduisterd in hun verstand. Vervreemd van het leven van God, om de onwetendheid in hun en eerst, om de verharding van hun hart. Zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan losbandigheid, om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. Maar gij, geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Gij hebt toch van hem gehoord? En zijt in hem onderwezen, gelijk de waarheid is in Christus. De waarheid is in Christus, die waarheid kom ik zo meteen ook nog even op terug. probeer dat te onthouden. Dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt die ten verderve gaat naar zijn misleidende begeerte. En dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken en de nieuwe mens aandoet. Die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Dus de oude mens moet afgelegd worden en de nieuwe mens moet aangedaan worden. En het aandoen, wat eigenlijk staat, is niet zomaar aandoen. Het is eigenlijk, het woord verzinken zit hierin. Je wordt verzonken in je nieuwe kleding. Het wordt een deel van jezelf. Het is meer van, het is niet alleen maar wat je aan en uit doet. Nee, het wordt een deel van jezelf. En in dit opzicht moest er vanmorgen aan denken dat, je zou je kunnen voorstellen, we moeten onze plaats in hemelse gewesten, maar uit onszelf kunnen we daar niet komen. Je kunt het vergelijken met een operatiekamer. Als een dokter of wie dan ook daar naar binnen gaat, dan kan hij niet gewoon in zijn eigen kleding daar komen. Dat is levensgevaarlijk. Want dan neem je al die bacteriën en alle dingen die gewoon aan je, die neem je mee die operatiekamer binnen. En dat mag daar niet komen. En zo is het eigenlijk ook het hemelse gewesten. Als je met je oude mens gewoon met je kloffie aan daar wil komen, dat kan niet. Je hebt ook geen toegang. Stop. Eerst gewoon die jas uit die je buiten aan hebt gedaan. En je schoenen uit. En trek schone kleding aan. Overkleed je met kleding die gewoon zorgt dat je bacterievrij bent. Doe je iets op je hoofd. Een doekje voor je mond. Als het ware. En pas dan mag je die operatie gaan van binnen gaan. En zo wil je God ook dat je het oude aflegt. Echt. En het nieuwe aantrekt. En dan mag je in de hemelse gewesten komen. Dus als we nou dit allemaal hebben gelezen. Dan hebben we heel veel gelezen wat God allemaal. Wat hij allemaal voor ons heeft gedaan. Wat we allemaal zijn. Wat hij allemaal ons wil geven. We zijn begonnen met die geestelijke zegen. En dat is heel groot. Kan ik nu niet allemaal uitleggen. We hebben zelfs iedereen nodig om dat te begrijpen. Maar het is er wel. Zijn kracht, zijn geest, zijn nabijheid. Het is er allemaal. En hij wil er zo graag. En dat is belangrijk. Dat heb ik zo op het hart gekregen. Om dat zo aan jullie mede te geven. Want dat is zo belangrijk dat je dat vasthoudt. Ook morgen als je op je werk bent. Dat je dan niet denkt van nou is het niet zo. Dan is het ook zo. Want gaat Paulus dan verder. En we zijn in Efeze 6. Gaat toch weer snel, hè? Toch bijna aan het eind gekomen. Voorts. Wees krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Dus je hoeft niet jezelf op te pompen. Nee. Rustig. Wees krachtig in de Heer. In de sterkte zijner macht. Doe de wapenrusting Gods aan. Om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Ik heb er even achter gezet. Dus haar is listen. Want het woord wat daar staat. Betekent eigenlijk ook listen. En als ik aan verleiding alleen denk. Dan verleidingen zijn zoiets van wat je ziet. En dat je denkt van hé, daar mag ik eigenlijk niet aankomen. Of dan, hij komt dan neer. Hè? Maar een list kan ook gewoon een verdraaiing van Gods woord zijn. Dat je denkt dat iets Gods woord is en het is het niet. Dat is niet als een verleiding. Maar de duivel kan het wel gebruiken. Hij gebruikt listen. Soms gebruikt hij andere mensen. Probeert hij te gebruiken om jou op een verkeerd spoor te blijven. Als hij nu in jou op dit moment in jouw gedachten zegt van ja. Bert zit allemaal mooi te vertellen. Maar dat geldt niet voor jou. Want jij doet nog zonde. Dat is een list van de duivel. Dat is een leugen. Het geldt wel voor jou. Want het bloed van Jezus is gevloeid voor alle mensen. Dus als de duivel nu iets in je gedachten zegt van ja, klopt niet. Dan is dat een list van hem. Want hij wil je daar niet kijken natuurlijk. En zo zijn er meer dingen natuurlijk. Dat hij listen, verleidingen gebruikt. Maar we moeten stand houden. Dat moeten we in de gaten hebben. En dat krijgen we alleen in de gaten door dicht bij God te blijven. Wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees. Maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis. Die zijn ook daar in die hemelse gewesten. Die overheden en de machten. Die proberen. Aan de ene kant zijn wij daar geroepen om Gods heerlijkheid te laten zien. En zijn wijsheid. En aan de andere kant proberen zij om je juist daarvan af te krijgen. Daar zit je eigenlijk tussenin. Neem daarom de wapenrusting Gods om weerstand te bieden in de boze dag. En even over die wapenrusting nog, ik ga er zo op verder. Je moet het niet te letterlijk gaan nemen, die wapenrusting. Het hangt niet af van iets letterlijks. Het hangt af van je gemeenschap, je eenheid met God. Toen David op Goliath afging, toen wilde Saul hem zijn wapenrusting omgeven, maar dat paste hem niet en het zat veel te zwaar. En hij ging gewoon in zijn gewone kloffie, ging hij erop af en hij won. Er staan ook andere verhalen in het Oude Testament van een koning die de strijd aan ging, die wel zijn volle wapenuitrusting gaf, maar werd een pijl precies op de scheiding tussen twee pansers geschoten en hij werd gedood. Dus het is niet het letterlijke wapenuitrusting die jouw bescherming biedt. Het is de geestelijk, ja, met de Heer. Neem daarom de wapenrusting Gods om weerstand te bieden in de boze dag en om uw getaak heel vervuld te hebben stand te houden. Want, en dan gaan we verder. Stelt u dan op, uw lendelen om God met de waarheid, bekleed met het pantser van de gerechtigheid, de voeten geschoeid met de breedvaardigheid van het evangelie des vredes. Neem bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmee gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven. En neem de helm des heils aan en het zwaard des geestes. Dat is het woord van God. Dus hier zien we ook dat pantser van gerechtigheid en de helm van het heil terug, die we ook in Jesaja al zagen. Die ook bij Jezus horen. En nou, dus dan ben je daar. Hè, je hebt je als het ware aangegord. Je hebt zo, nou, ik ga die strijd aan. Hè. We gaan met z'n allen, mensen, we gaan die strijd aan. Lendelen om God met de waarheid, pantser van de gerechtigheid, voeten met de bereidvaardigheid, het schild erbij, het zwaard erbij. We gaan vechten, kom op. Waar gaan we vechten? Wat is de strijd? En wat gaan we dan doen? En dan komt de volgende. En bid. Dat is de strijd. Het bidden is de strijd. Wij denken soms dat we, ik weet niet wat, we moeten zeggen, doen of dat. Nee, daar is waar dit hele Efezebrief eigenlijk naartoe gaat. Dat Paulus zegt van, dat is die plaats. Met gebed neem je je plaats in de hemelse gewesten. En met gebed ga je die strijd aan. Bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest. Daartoe waken en met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Ook voor mij, zegt Paulus. Dat bij mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken wordt om vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken. Waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Dat is waartoe wij zijn opgeroepen. Om met elkaar te gaan bidden. Dat is die strijd in die hemelse gewesten. Het is niet, hè, je ziet wel eens films met mensen die tegen monsters vechten of tegen allerlei gedrochten en pijlen afschieten en met zwaarden en zo. Hebben een van jullie dat wel eens gedaan? Nee. Maar je hebt wel strijd gehad. Je hebt wel je moeilijkheden gehad. Je hebt wel je problemen gehad. En hoe is de enige manier waarop je dat kunt overwinnen? Door gebed. Bidden. En dat gebed heeft pas kracht. En dan ga ik even naar de laatste. Ik heb even die wapendingen, dat pantser zo even allemaal weggehaald. En alleen wat je nodig hebt om te kunnen overwinnen. Dat zijn eigenlijk de waarheid, gerechtigheid, bereidvaardigheid, geloof, heil, woord van God en bidden. Dit is heel kort samengevat. De hele Efezebrief. Heel kort samengevat. Hoe we onze plaats in die hemelse gewesten kunnen innemen. Als je weet dat de waarheid in Jezus is. Wat hij heeft gedaan. Dat alleen daar waarheid is. En als je je aan die waarheid vasthoudt. Dan ben je sterk tegen de machten der duisternis. Want die hebben de leugen. De gerechtigheid. Je kunt alleen maar zijn omdat je gerechtvaardigd bent door het bloed van Jezus. De gerechtigheid van God. Dat hebben we ook steeds gelezen in de Efezebrief. Het is door God, in Jezus. Niet van jezelf. En als je dan bereidvaardigd bent. Als je zegt van nou oké. Ik wil. En ik geloof het. En ik ben het heil. Die helm van het heil. Dat heil is mijn deel. Heil betekent ook eigenlijk. Het is heel. Het is helemaal goed. Het is compleet. Je neemt. Wat is nodig is het woord van God. Dat deed Jezus ook toen hij de duivel moest terugwijzen. Van, hij pakt het woord van God. Hij zegt, zo staat het geschreven. En alles met elkaar, als je dit allemaal bij elkaar hebt, dan ben je sterk genoeg. Dan ben je met Jezus boven die overheden en macht en ben je sterk om te overwinnen. Het is wel iets wat je regelmatig jezelf je deel moet maken. Toen ik dit zo aan het lezen was, die Efezebrief, dan in één keer denk van, oh ja, zo was het. Sommige dingen zakken wel eens na verloop van tijd weg. En dan denk je, wauw, alle kracht is in hem. Wauw, het hoeft niet in mezelf te zijn. Yes, hij heeft voor me gezorgd. En dat zit zo zijn rode draad door die brief heen. God doet het. Wij moeten alleen zijn, bereid te zijn. Hier staat het ook, bereidvaardigheid. En dan blijven we met elkaar die plaats in de hemelse gewesten houden. En zullen we grote overwinning, zullen we grote dingen gaan zien. Daar ben ik van overtuigd. Dus in ieder geval, als iemand zin heeft een robotje vechten, ben je dinsdag van harte uitgenodigd op de bidstond. Amen.